Hallo, hallo, hallo Arjan.
Goedenavond.
Hallo, hoe is het ermee?
Ja, prima.
Je hebt super actueel nieuws. Ik bedacht me, jij zei net, ik heb nog iets over dat Eurovisie Songfestival, maar 2 weken of zo. Dat, misschien wel die video wel live, maar waar het over gaat. Maar we nemen een beetje van tevoren op, stiekem.
Je
had een staartje, zijn.
Ja, nee, het valt wel mee, maar het is wel grappig. Maar hoe heet het? Ik was namelijk niet naar het Songfestival aan het kijken op die betreffende dag.
Mm-hmm.
En dat was de reden dat ik mijn theatervoorstelling zat van Arjen Lubach.
Nou ja, lachen.
En op die dag zelf was het ook bekend geworden dat gebeuren niet doorging. En toen had hij dus een soort van min of meer interactieve versie van het nummer opgenomen, van het Europapa nummer opgenomen, zou ik in die theaterzaal. Dat was dan overigens gewoon in Nijmegen. Die zag ik nu op YouTube weer voorbij komen, zou ik zeggen.
Nou, lachen.
Dat was wel komisch.
Oh, nice. Moeten we een linkje onderaan in de show notes.
Ja, ik zal
dat is wel leuk, theatervoorstelling. Je hebt wel geluk. Je hebt natuurlijk je schoonouders en je moeder natuurlijk wel dichtbij wonen om oppas te spelen.
Klopt, ja. Alhoewel, deze keer
gewoon alleen gelaten.
Mijn vrouw kwam oppassen. Maar oppas hield dus in dit geval gewoon in het Songfestival kijken, terwijl de kinderen op bed sliepen.
Ja, ook prima.
We hadden ze al op bed liggen en toen ze kwamen, en ze zijn ook niet wakker geworden. Dus het was gewoon puur zitten, chips eten, het Songfestival kijken.
Ja, het is wel een luxe. Het is wel, wij merken wel echt de afwezigheid van familie in de omgeving. Maar buren stellen het ook wel eens voor, maar ja, het is toch anders om je ouders of zo te vragen om even op te passen dan je buren. En dan, vandaag belde ik met Joren. Die vertelde dat hij iemand kent die dan in de zomervakantie hebben ze zo'n deal dat dan hebben ze iets van 5 kinderen die dan gewoon elke dag van een week dan bij een ander gezin dan spelen met z'n vijven.
Oh ja.
En op die manier heb je maar 1 dag dat je dan voor 5 kinderen moet zorgen. En dat op zich, ja, maakt geen ruk uit, want die entertainen elkaar over het algemeen. En dan heb je en heb je daarna gewoon 4 dagen geen kinderen in die zomer.
Wel een beetje van de leeftijd af, denk ik. Maar
ze 5 kinderen van 3 maanden of zo gedumpt. Dan komt het niet meer goed, denk ik. Maar het zijn allemaal opties.
Nou. Nee, dat klinkt helemaal niet. Gaan we weer terug naar het tijdperk van de jagers en verzamelaars. Dat gewoon de stam.
Die zorgt gewoon voor de kinderen, ja.
Ja,
dat was de laatste paar dagen van de vakantie. Dat was wel erg leuk. Dan waren gewoon alle kinderen buiten aan het spelen. Maar iets van, even kijken, er waren dus, 6 kinderen. 3 van mij en dan 2 van een ander huis en eentje van nog een ander huis. Die waren gewoon met elkaar buiten aan het spelen. En dan hadden we gewoon de hele dag geen omkijken naar. Ze konden allemaal klusjes gedaan krijgen. Dat ze gewoon lekker buiten bezig waren. En blijkbaar kwam er zelfs iemand van een andere straat. Die kwam gewoon zeggen, oh, dat klinkt echt superleuk allemaal. Die spelende kindjes. Zei ze dan tegen de buurvrouw. In plaats van, er zijn ook wel eens mensen geweest. Zeg, ik kan er niet meer stil weer. maar iemand kwam dus gewoon complimentjes geven voor het speelgeluid. Nou, dat is wel echt chill. En je merkt dan ook. Onze jongste is 3, maar die speelt dan gewoon met een meisje van 5 bijvoorbeeld. En dan daarna weer met iemand van 6 en zo. En dan mengt gewoon die leeftijdscategorie, die mengen gewoon met elkaar. En dan passen ze zich ook op elkaar aan en zo. Het is wel echt super, super leerzaam ook voor kinderen. Om een beetje mentaal ook uitgedaagd te worden. En dan die ouderen leren ook wat empathie naar die jongeren en zo. Het is echt,
precies. Meestal als kinderen vervelend worden, is het uit verveling. Dus dan,
ja, nou, daar was er gewoon geen sprake van.
Nee, precies. Dus dat is ideaal.
Dus die jager-verzamelaars, die deden wel een hoop dingen goed, denk ik. Ik had ook een podcast geluisterd over het concept van dat mensen eigenlijk steeds geïsoleerder zijn geworden. Dus je had in Amerika, misschien heb ik het al een keer genoemd. Maar heb je die front porches, weet je wel? Dat ze dan zo'n, ik weet niet hoe ze dat noemen, maar zo'n, hebben ze zo'n huis met zo'n houten
veranda.
Zo'n veranda met overdekt ding aan.
Een stoel waar je dan een sigaar op
kookt. Ja, met shotgun in zo'n schommelstoel.
Met je shotgun daar zitten.
In het donker, dat je alleen af en toe zo'n sigaretlichtje ziet. En dat eigenlijk steeds meer naar achter verhuisd is. Dus eerst dat mensen allemaal voor. En dan kon je gewoon nog een praatje maken en spontaan voorbijgangers uitnodigen. Hey, kom ook even een, een moonshine whiskytje doen. En dan is dat steeds meer naar achter verplaatst, naar de achtertuin en dan ook weer naar binnen toe en zo. Maar ja, dat is wel, ja, het zit op zich wel wat in. Het is een beetje...
Dat is niet alleen in Amerika zo. In nee, Nederland, is hier ook. Ja, je hebt misschien nog wel van die volksbuurten waar dat nog steeds wel zo is. Maar,
ja, zeker.
Ja, hoe heet het? Waar ik vroeger woonde, zou ik maar als kind dat grenste aan een volksbuurt.
Mm-hmm.
En als je daar inliep, zou ik maar dan zaten de mensen gewoon letterlijk met een krap bier in de voortuin, zou ik maar. Maar nu diezelfde wijk, als je daar nu doorheen loopt, dan zie je nauwelijks meer mensen in de voortuin zitten en zo. Dat is echt wel veranderd.
Ja, best wel gek ook dat dan. Er wordt altijd een beetje grapjes over gemaakt. Weet je wel? Van tuinmeubilair in de voortuin.
Oh.
Maar ja, dus eigenlijk, het is wel een sociaal ding. Wat ook wel een bepaald positief effect heeft.
Nee,
het is ook een beetje dom om dat eigenlijk te scharen onder een soort van mindere ontwikkeldheid. Terwijl het eigenlijk andersom een beetje is. Dus eigenlijk getuigt het juist meer van sociale openheid dan maar een beetje in je achtertuin of binnen zit. Terwijl ik dat chiller vind, hoor. Even. Ik ben wel echt zo dat ik liever binnen. Maar ik vond het ook wel...
Ja, ik zit wel heel graag buiten, maar dan inderdaad toch liever in de
geïsoleerd
achtertuin dan in de voortuin.
Met hoge muur. Het is ook wel grappig. We hebben een paar collega's die in Zuid-Afrika wonen. Maar die wonen ook echt in gewoon zo'n geïsoleerde... In zo'n township of zo heet dat. Ik weet niet eens hoe het heet. Of juist niet, weet ik veel. Hoe dat heet. Zo'n geïsoleerde... Ja. Met echt zo'n portier, waar ze dan gewoon als er bezoek komt, moeten ze dat aanmelden of dan worden ze gebeld. En staat er iemand voor jou? En dan moeten ze die weer binnenlaten. Zo. Dat is allemaal... En dan vertelde ook...
Wel, want anders dan gaat het gewoon fout daar.
Ja. Ja, dan vertelde ook een van hen dat als ze de hond gaat uitlaten, moet ze auto pakken een half uur rijden naar een of andere plek. Dus je overal rij je dan naartoe. Dus je zit echt van het ene eilandje naar het andere. Zo. Nou, ja,
dat lijkt me echt... Echt super onchill.
Ja,
ik vond het al irritant dat toen wij in de Verenigde Staten waren en een hele tijd in New York waren geweest, een aantal maanden. Toen in Los Angeles kwamen, dat je gewoon heel snel erachter kwam dat je echt nergens gewoon heen kon lopen, maar overal met de auto naartoe moest.
Ja, we hadden de auto geparkeerd en gelijk voor een hele dag betaald. En toen gingen we lopen en toen kwamen we eigenlijk al heel snel achter dat het gewoon echt een slecht idee was. Ja. Toen alsnog die auto opgepikt. Hoewel we al betaald precies. hadden.
Dat zijn we ook maar overal heen gaan rijden. Want je kwam echt de meest gestoorde figuren tegen.
Ja, gewoon één hoek om.
Ja, nee, precies. Terwijl New York is het gewoon super normaal. Oh, een paar blokken verder, dan pakken we niet de metro. Dan lopen we gewoon. Maar
ja,
het was ook niet de metro of het openbaar voer of wat dan ook. Het was gewoon de auto. Daar was de hele stad ook op ingericht. Maar dat schijnt eigenlijk wel bij veel... heel veel Amerikaanse steden zo te zijn. Die zijn ook zo gepland. Voor een groot deel. En New York is eigenlijk meer de uitzondering. San Francisco heeft het ook wel een beetje. Maar heel veel steden zijn gewoon heel erg auto georiënteerd.
Ja, zelfs San Francisco. Stad te wonen. Ja, we waren ook... wat ik vertelde ook in Straatsburg. Dan was het ook wel... Het is gewoon echt kut als er overal auto's rijden. Dan moet je de hele tijd opletten. Het is een totaal andere sfeer hangt er dan. Terwijl ze die... Steden zou je eigenlijk gewoon autovrij moeten maken. En dan is het opeens aangenaam.
In Frankrijk is dat inderdaad ook veel zo. Dat die steden heel erg auto-georiënteerd zijn. Maar dat je gewoon overal gewoon een stoep hebt, zou ik zeggen. Dat is ook helemaal niet vanzelfsprekend.
Mm-hmm.
Hier in Nederland wel, maar...
dat was toen... onze bruiloft, toen waren Griekse familieleden overkomen. Die waren gewoon in zo'n dorp in Duitsland ergens. En dan hadden ze gewoon bij elke straat een stoep. En stonden ze echt te kijken van... Wow, what the fuck, hier is overal een stoep. Echt zoiets. Zoiets waar je helemaal niet bij stilstaat, dat niet normaal is. Dat er gewoon overal een stoep is. Maar ja, dat was gewoon een Duits dorp, weet je wel. Alles gewoon netjes. Alles netjes volgens de regels. Net de stoep ook. Terwijl in Athene heb je vet verneukte stoep allemaal.
Je merkt wel, daar over Duitsland gesproken, nog steeds wel gewoon echt verschil tussen West- en Oost-Duitsland daarin.
Ja, natuurlijk.
Als je de steden bezoekt.
Totaal.
Dat is gewoon, in zo'n Oost-Duitse stad, dan hangen die... elektriciteitskabels bij wijze van spreken op 1,5 meter hoogte. Dan worden ze die echt zo'n vet houtje, touwtje aan die stop lichten te verbonden. En dan, het is echt gewoon, maar als je dan bijvoorbeeld weer, weet ik veel, ik noem maar even willekeurig, andere stad iets als Mannheim of zo gaat, dan is alles super netjes en keurig.
Ja, ja, het is ook veel rijker. Het is
een heel groot contrast, zou ik zeggen. Tussen die nog steeds, na al die tijd, zeg maar.
Ja, maar Oost-Duitsland is ook veel armer dan West. En dan, ja, je hebt ook dat ze betalen nu nog steeds soort reparaties. Ik weet niet of dat inmiddels gestopt is, maar dat was in ieder geval heel lang.
Ze hebben daar echt gigantisch veel geld in gestoken in het reparatieproject.
Ja, maar dat kan ook niet anders. Want stel je voor, je kunt niet in een land leven waar de verschillen zo groot zijn.
Nee, dat klopt.
En,
of Oost-Duitsland of de voormalige DDR, om het dan zomaar te noemen, is wel gewoon... Dat na al die tijd nog steeds zo'n verschil is, ondanks de gigantische hoeveelheid moeite die ze daarin gestoken hebben, is wel...
Ja, het is een mentaliteitsding ook. Ook die... Dat komt ook gewoon vanuit dat communistische, van het socialistische, extreme socialistische. Bijvoorbeeld, ik was een keer in Moskou. En dan zag je ook gewoon, in zo'n supermarkt was het ook... Mensen waren zo lamlendig allemaal, dat het gewoon geen fuck uitmaakt hoe jij presteert. Want het is meer zo van, ja, wij doen dit samen, we hebben allemaal geen zin. Dus dan kwam je gewoon bij zo'n kassa... En dan was gewoon die band was gewoon leeg. En die rij werd langer en langer. En dan zat die cashier zaten gewoon met elkaar te kletsen. Want ze werden toch niet afgerekend op hun prestatie. Het is niet alsof ze meer of minder zouden gaan verdienen of zo. Als ze het beter deden. Ze zaten gewoon een beetje ouwe hoeren. En dan kwam iemand, oh ja. En dan scanden ze die spullen ook gewoon. Terwijl ze nog gewoon eigenlijk primair over hun schouder met die anderen aan het praten waren. En af en toe keken ze dan een beetje. En dan stopten ze weer tussen die klanten door. Het ging echt helemaal nergens over. Hoe inefficiënt dat dan was. En dat was gewoon in Moskou een fatsoenlijke supermarkt. Laat staan als het gewoon ergens in middle of nowhere is. En het boeit helemaal geen reet hoe dat gaat. En ik denk dat ook wel een beetje dat gewoon een soort mindset verschil is. Dat je er echt moeilijk uit krijgt na een tijd.
Ja, daar lijkt het op. Ja, er zijn heel veel theorieën op en historici hebben zich...
Dat is natuurlijk mijn hele gedegen analyse.
Wat zeg je?
Dat is mijn hele gedegen analyse die ik nu net... heb gedeeld. Ik heb het natuurlijk heel uitgebreid en verdiept allemaal. En, aan AI gevraagd. Goed.
En, we hebben het literatuuronderzoek gedaan.
En, ja, zeker. wat ook wel grappig is...
Wacht, ik heb vragen aan GPT.
Ja, dat dacht ik net ook
waarom,
aan. Hoezo zijn ze in Oost-Duitsland zo lamlendig? Okay, wel later. Okay. Ik denk dat ik dan geflagd word. Maar gelukkig, hij doet
het. Oost-Duitsland is niet helemaal... Ja, 100%. Voormalige DDR is denk ik logischer.
Wat wel grappig was, de broer van mijn vrouw, die was een tijdje samen met iemand uit Oost-Duitsland. En toen gingen mijn schoonouders hem bezoeken. En toen had mijn schoonmoeder een zelfgebakken taart meegenomen.
Mm-hmm.
En toen waren ze daar na de hand, waren dus die ouders van de meisje waren dus boos daarover. En ze, ja. Die hebben ze zelf het bak taart meegenomen. Die willen zeker niet gezien worden met... Die Wessies willen zeker niet gezien worden met die Ossies. Want als ze ergens... Zij wilden dus ergens taart gaan eten.
Oh.
En dan was het zogenaamd dat ze niet gezien wilden worden. Dus voor hen speelde dat heel erg dat Wessie en Ossie verhaal. Terwijl de schoonouders dachten, waar gaat het over? Maar die lui was dat echt zo top of mind. Dat het dan daarmee te maken zou hebben. Dat vond ik echt een hilarisch verhaal.
Ja, een soort... minderwaardigheidscomplex.
Ja, zeker. Natuurlijk. Dat is een soort onzekerheid. Ja,
dat is natuurlijk ook wel met die hele voormalige DDR. Zodat, ja, het heeft eigenlijk gewoon een aantal decennia geduurd. En toen, totdat uiteindelijk, zeg maar, je de val van de muur had. En al het weer één Duitsland werd en zo. En dan kwam je dus achter dat het aan die andere kant allemaal... veel beter was, maar je was natuurlijk wel de hele tijd min of meer geïndoctrineerd van...
Hier is het beter.
Ja, precies. En dat die communistische way of living, dat echt de shit was.
Ja.
En dan kom je dus eigenlijk achter van, ja, oké, eigenlijk wat wij de afgelopen 20, 30 jaar hier hebben zitten doen, dat sloeg eigenlijk helemaal nergens op. Dus op zich is het geen wonder dat je dan iets van een minderwaardigheidscomplex ontwikkelt op die manier, zeg maar.
Ja, dat is een tijd geleden...
Ik luister ook wel zo'n podcast van Maarten van Rossum. En die had het daar dan ook over. Dat hij dan ook wel eens daar geweest was. En van die mensen sprak. En dat die daar nog steeds heel erg mee bezig waren. En ook een beetje nog zo'n soort van antipathie hebben tegen de West-Duits.
Ja, ja, ja.
En dat is ook een reden dat er dan met name dus in die gebieden zoveel op die... Wat is het AfD gestemd?
Ja, ja, ja.
Gestemd hoor.
Het is een beetje, dat weten die Wessies, die weten dat denk ik ook voor heel weinig, weten ze dat ook echt, staan ze daar bij stil. Dat was niet gewoon bij mijn schoonouders het geval. Maar ik vind dat wel grappig als je nadenkt over Duitsers bijvoorbeeld. Die Duitsers zijn helemaal fan van Nederland en vinden Nederlanders helemaal geweldig. En Nederlanders hebben ook nog steeds van de oorlog een beetje zo, ja, die kut Duitsers, die kutmoffen. Dat denken ze nog steeds. En wij hebben hetzelfde met België, weet je wel. Als Nederland uitgeschakeld is bij het EK, is dan wel, yeah, ik hoop dat België wint. Terwijl als het andersom is, die Belgen denken ook, die kut Hollanders. Fuck die lui, denken zij. Wat kut Nederlanders, zoeken er maar uit. En dan wij denken allemaal, ja, yeah, Belgen, wij zijn toch samen, hè? Wat zijn we niet? Nee, fuck you. Die Belgen.
Ja, grappig hoe dat werd, hè? Ja. Ah, volgens mij valt het bij de Vlamingen wel mee, toch?
Nee, natuurlijk niet. Ik denk ook, kut Hollanders.
Ja.
Ja, joh. Van botte klootzakken.
Je hebt in België gewoond. Je kunt beter zeggen dan ik waarschijnlijk.
Nou, dat weet ik niet. Dat was in Brussel. Dat is nog een keer anders. Die leiden zei dan, want spreek je Nederlands? En zeiden ze nee. En dan op een gegeven moment begon ik te vragen, spreek je Vlaams? Ja.
dat valt me wel ook op in België. Dat al de meeste Vlamingen, die spreken wel redelijk Frans. Maar de meeste Walloniërs, die spreken gewoon alleen Frans. En
ja, maar daar heb je dus, daar heb je ook weer een beetje die Oost-West Duitsland mechaniek speelt daar waarschijnlijk ook nog.
Ja, die rol, volgens mij ook een beetje een minderwaardigheidscomplex. Maar het is daar ook allemaal veel verkrekter dan in Vlaanderen.
Ja. Het is echt, ja, het is ook echt zo, ja. Ja, en wat ook al, daar heb je ook een beetje die, ze hebben dus die budgetten die ze dan, dus ik weet dus niet eens of het echt waar is, hè, maar ik zat daar, toen ik daar, wat er was, ik had van iemand gehoord, zei van, ja, als bijvoorbeeld een viaduct ergens gebouwd wordt, in Vlaanderen, dan wordt er ook gewoon één gebouwd in Wallonië, weet je wel, om het eerlijk te houden. Of zo.
Ja, nee, daar heb je van die dingen die nergens naartoe gaan. Nee, dat is wel echt zo. Dat is ook gewoon een Wikipedia-pagina waar je gewoon een lijst hebt van dat soort dingen, zeg maar.
Ja, dat is ook bizar.
Die brug in midden naar niks, zeg maar.
Ja, en dan ben je dus ook gewoon, als je daar echt bij stil gaat staan, waar de fuck je dan mee bezig bent, dan ben je echt gewoon, te klein voor woorden. Als we gewoon te klein personen. Als je dan zegt, ja, maar dan willen wij er ook heen. Dan bouwen we wel ergens nergens naartoe. Hè. Dat is ook gewoon geld. Dat is fucking veel geld dat kost zoiets. En dan ga je dat zo verspillen. En dan vind je het gek dat het slecht gaat. Als je zo'n mindset hebt met elkaar. Hè. Dus ik zeg even niet dat Wallonië beter, slechter, weet ik veel. Maar het, als je op dat niveau met elkaar bezig bent, dan ben je gewoon, dat gaat toch nergens over. Dan kun je echt afvragen, waar doen we het dan voor? Ik weet niet in hoeverre dat in Duitsland het geval is, maar die reparaties, dat is wel echt zo'n ding geweest. Maar voor mijn gevoel is dat daar wel goed uit, heeft dat daar wel goed uitgepakt. Maar
waarschijnlijk was het anders nog veel erger geweest, dat geloof ik wel. Maar want ze hebben echt veel geld erin gestoken, echt miljarden en miljarden en miljarden.
Ja, dat kost echt volgens mij is gewoon een percentage van belastinginkomsten, die worden gaan naar Oost-Duitsland. Hey, we hebben eigenlijk, ik weet niet wat voor hoe ik dit moet typeren, waar we het nu over gehad hebben. Ja. Maar we hebben het over een hele hoop dingen.
Een podcast. Een beetje politiek, een beetje geschiedenis.
Ook niet slecht, een beetje politiek.
Een beetje filosoferen over het een en het ander.
Ik heb flink wat aan Elm Trail weer bijgeklust. Vooral één ding wat ik gemaakt heb was cool, maar ik heb over het algemeen ben ik nu wat meer bezig met de polish van sign-up en dan de onboarding flow een beetje doen. En daarna, vandaag heb ik nog een beetje gebrainstormd met Nico over hoe ik dat eigenlijk wil aanpakken met vanaf welk moment moet je betalen en waarvoor. En ik heb €2.500 aan tegoed voor OpenAI heb gekregen van Microsoft. Dus dat is op zich ook wel nice, dat ik dat gewoon kan gebruiken. Maar ja, dat was een beetje aan het nadenken over hoe ga ik zo'n trial aanpakken. Of is er een trial, hoe dat moet werken. Dus dat was nog even een ding van wat zeg maar V1, hoe werkt dat een beetje. Maar een ander ding wat ik had gebouwd, ik heb van het concept van organizations. En je organization, daar hoor je dan bij. En die organization heeft dan een logo. En dat logo daar, dat zie je dan gewoon in de hoek staan als je bezig bent. En ik had dat uploaden, wat eigenlijk een van de minderwaardige inputs is van HTML, is toch wel die file input. Dus die hebt eigenlijk bij de meeste websites wordt die gerestyled. Dus je ziet heel zelden, zie je gewoon in een beetje wat rijkere UI zie je de oorspronkelijke de input field. En waarschijnlijk weten veel van onze trouwe luisteraars dit wel, maar ik zal toch maar even uitleggen hoe die normaal gesproken gehackt worden. Vaak heb je bijvoorbeeld een interface waar je iets kunt drag en droppen, waar je gewoon een file kunt droppen op een op zijn drop area heb je dan. Of je hebt gewoon een knop, weet je wel, van upload file of upload image of whatever. En die werken vaak, dus die upload image, als het alleen maar een knop is, dan is het vaak een label tag. En daarin, die is gestyled als een knop en daarin zit dan de input field. En als je dan drukt op een label van van eender welk formulierveld, dan komt de focus in dat veld te zitten. Dus in het geval van het upload veld, krijg je dan jouw je browser's file selector en dan kun je file selecteren. En dan kun je file uploaden. En die drop areas werken trouwens anders, dat weet je bij jij wel waarschijnlijk, maar die er zijn eigenlijk die input fields en die worden dan helemaal zo uitgespreid en doorzichtig gemaakt over een bepaalde area heen. Ik hoor trouwens dat jouw CRISP is uitgewerkt, dus pas op met altijd te lijp googlen. In ieder geval heb je dan wordt die file area die wordt dan transparant gemaakt en over die drop area wordt dan gecoverd door door de input field. Maar ik wilde die file. Je ziet dus niks verder aan in die input field. Je ziet alleen maar dat misschien één file geattached is. Maar als je bijvoorbeeld een image upload, zie je daar niet aan af welke image dat dan was. Je krijgt geen preview te zien. Je krijgt bijna niks aan interactie daarop. Dat is eigenlijk best wel een gaar ding. En wat ik heb gemaakt is dan, ik wil dat wat beter maken. En ik heb een ding gemaakt waarbij je ziet dan die huidige file, dus het huidige logo van je team. En er staat een knop upload image, delete image. Dus ik kan ook gewoon de image helemaal weghalen. En dan kun je een nieuwe image uploaden. En ik wil dus ook als ik delete image doe, dat ik hem ook weer toch wel kan restoren. Dat ik denk, oh nee, fuck, ik wil hem niet deleten, ik wil hem weer terugzetten. Weet je wel, dat soort dingen. En ik wil dat als ik een nieuwe image upload, dan wil ik een preview zien op de plek waar eerst de huidige stond. Wil ik de nieuwe zien. En dan wil ik ook kunnen zeggen restore previous image. Dus dat ik hem eigenlijk weer ontkoppel van het input field. Dus dat zijn de interacties die ik wilde maken. En ik heb dat ik heb dat voor elkaar gekregen. Ik zal even ik heb een stimulus controle had ik nodig. Na een tijdje had ik hem nodig. Dus ik kon een heel eind komen zonder stimulus controle. Maar even kijken. Uiteindelijk heb ik, even los van de bootstrapping van stimulus, heb ik 7 regels code nodig gehad om die hele interactie te kunnen maken. Heb ik eigenlijk helemaal met Tailwind gemaakt. Want eigenlijk, dat is best wel cool. En ik wil eigenlijk even kijken of we het voor elkaar krijgen om het op audio een beetje volgbaar te maken hoe ik dat gedaan heb. Dus je moet even in je hoofd hebben. Je opent een pagina en dan zie je een huidig plaatje. En dan zie je 2 knoppen. Upload image. Dan kun je een nieuwe uploaden. En delete image. En daar druk je dan op. En dan zie je dus een grijze achtergrond en dan is er geen plaatje. En dan staat er, als je het formulier opslaat, wordt je plaatje weggegooid. En je kunt dan zie je ook een knop restore image. Dus als je dat gedaan hebt, kun je weer terugzetten naar wat het was. En je kunt, als je een plaatje hebt geüpload, dan zie je de nieuwe als een preview en je kunt die ook weer wegdoen. En dan kom je weer uit op het huidige plaatje, wat er opgeslagen is in de database. De delete image, daar zal ik even mee beginnen. Dus de delete image heb ik gemaakt met ook een label. En die heb ik gestyled als een knop. En in dat label heb ik een verborgen checkbox gedaan. En die checkbox heeft de naam underscore delete image. En dan weet dus mijn controller, als je het formulier submit, weet van als die dus meegestuurd wordt, dan unattach ik hem in active storage. Dus dan wordt die image weggegooid. En wat je kunt doen met Tailwind is dan op een moment, je kunt checken of vanaf de parent, kun je checken of hij binnen zichzelf een gecheckt checkbox heeft. Je kunt... Er is een nieuwe selector in CSS, it has, of relatief nieuw. En dan kun je eens checken of hij een gecheckte checkbox heeft. En je kunt zelfs de class meegeven. Dus die voor mij heeft, weet ik veel, deleted image. Of delete image checkbox, of weet ik veel hoe dat ding, die class heet. Maar dat is op basis van, op het moment dat ik dus op die label druk, die gestyled is als een knop, check die onder water, die verborgen checkbox. En dan style ik eigenlijk voor de rest alle interfacing daaromheen op basis van of die wel of niet gecheckt is. Dus die... Het huidige plaatje verdwijnt dan. En dan zie je dus die grijze no image box als het ware. Dus op de plek waar het plaatje stond zie je nu dat er geen plaatje is. En dan verandert ook de tekst. Dus oorspronkelijk staat er square image works best. En dat wordt dan your image will be deleted when you save your changes. Dus die teksten die flip ik ook op basis van of die checkbox wel of niet gecheckt is. En ook die restore image knop is er eigenlijk altijd, maar die is verborgen. En die wordt dan weergegeven als die checkbox gecheckt is. En ook de restore image zit in diezelfde label van die checkbox. Dus op het moment dat je daarop drukt, wordt hij weer geunchecked. En dan verschijnt weer de oorspronkelijke state.
Ja.
En dat was eigenlijk best wel nice. Want heel veel van onze...
Eigenlijk kun je iets heel interactiefs maken zonder JavaScript te gebruiken.
Ja, en dat heel veel van onze stimulus controllers in Gobooni zijn nog echt van het... En ik weet ook nog, ik heb zo vaak geschreven dit soort dingen. Dat je dan van die JavaScripts moest schrijven om allerlei dingen weer te geven of niet weer te geven. Of teksten te vervangen voor... Weet je wel, als van if image attached of zo, weet je wel, dan is de tekst dit. En dan zat je dat allemaal te klooien in JavaScript. En dan kreeg je echt van die megalomane JavaScript bestanden. Van natuurlijk is mijn HTML nu flink groter geworden. Maar het staat wel allemaal, die hele interactie is dus gewoon totaal geen JavaScript.
Nee.
Dus dat hele delete image en restore image gebeuren. En vooral die delete image, dat voelt nog enigszins van ja, ik kan gewoon een checkbox neerzetten. Maar dat dan ook gewoon die image verdwijnt en dat je ziet dat er geen zal zijn en dat er een andere tekst bij staat. En dat je ook die restore image op die manier kunt doen. Dat voelt wel echt als een soort, ja, het is gewoon tailwind. En dat is allemaal in je HTML. En opeens, ja, het voelt echt als een interactie waar je vroeger JavaScript voor gebruikt hebt.
Ja, gewoon, nee, zeker. Dat is echt nice. Ja, ik weet nog helemaal, vroeger moest je ook van die dropdowns en van die minuutjes en zo, moest je ook met JavaScript doen. Kan tegenwoordig ook wel heel erg met CSS, maar ja, je kan het steeds meer eigenlijk ermee met dat door.
Ja, ik heb ook inderdaad alle dropdowns heb ik ook allemaal met puur CSS. Met,
nog wel een klein tailwind. Beetje hacky dat je dan, ja, dat je dat dan dus moet doen op basis van of er een checkbox zelf niet gecheckt is, maar wauw.
Ja, dat is zeker zo bij zo'n dropdown. Dan voelt het, als je dat, ik heb die dropdowns uiteindelijk met focus gedaan, dus dat is ook wel relatief. Dat is niet echt zo hacky, want dan de focus
nee,
wordt
focus
dan...
focus is daar prima voor. Dat ja, is eigenlijk precies. Ook logisch.
Ja.
Dat is... Dat kan al best wel lang, zou ik zeggen.
Ja. Maar ook ja, als je echt meerdere lagen wil gaan doen, dan wordt het wel lastig. Maar in het geval van zo'n checkbox, en dit, ik vind in dit geval is het juist ook, want als je dus het form submit, stuur je ook die waarde van die checkbox mee naar die controller en die doet daar dan wat mee. En dat is dan het grote voor... Dat maakt het eigenlijk geen hack, want je... Ik had die checkbox ook gewoon zichtbaar kunnen maken van delete this image. En dan had hij eigenlijk hetzelfde gewerkt. Alleen dan was het gewoon minder fancy. Die upload image knop, dus die het vervangen van de huidige. En een preview laten zien. Daar heb ik dus de JavaScript voor nodig gehad uiteindelijk. Want je kunt sowieso die preview niet genereren vanuit CSS. Maar je kunt ook niet aan dat file... Aan die file input is er geen CSS property, zo'n pseudo selector die bestaat niet om te kijken of er iets attached is. Dat was wel nice geweest, want dan had ik dus ook een hele hoop van die styling kunnen doen op basis van, is hij wel of niet, heeft hij wel of geen file. Misschien dat ik je value daarvoor zou kunnen misbruiken, dat heb ik eigenlijk niet gecheckt. Maar volgens mij kan het niet, maar ook die upload image knop heb gedaan is dan, heb ik dus een stimulus controller gemaakt en dan op het moment dat je de file field changed, dan triggert die show preview van mijn stimulus controller. En wat die doet, die zet dan de source van de preview image, zet die op de create object URL van die file. Dus je kunt inline, kun je zo'n soort van base 64 encoded URL maken. En dan kan die dus een plaatje weergeven wat uit die input field komt. En dan zet ik een data attribuut op de hele groep. Dus dat op hetzelfde element als waar die stimulus controller op zit. En dat is het nice. Dus de hele rest van de interactie heb ik allemaal gestyled op basis van het data-attribuut. En dat is echt cool aan Tailwind. Dat is zo'n. Je had ook zo'n stukje van die talk van Adam Weathen bij Rails World. Waar hij zo zei van ja, jullie Rails developers houden van data-attributen toch? Dus eigenlijk van data-attributes, stond hij op dat podium te zeggen. En dat is ook echt zo. Dus ik zet gewoon een data-attribuut. En vervolgens kan ik echt al die andere styling doen. Dus ik hide de huidige image. En dan laat ik die preview image wel zien. Die is normaal hidden natuurlijk. En dan wordt ook de knop van restore previous image wordt zichtbaar. En ook een tekst van submit the form to save your new image. Laat ik ook zien. En dat is allemaal op basis van de data-attribuut. Dus dat ik dan toevoeg in die handler van die change. En die restore image doet eigenlijk tegenovergesteld. Dus die zet die input op value 0. En die haalt dan het data-attribuut weer weg. En dat is het. Dus dat is eigenlijk effectief. Ik zei wel, ja, het zijn 7 regels JavaScript. Maar effectief gebeurt het op 4 regels. Dus die ene regel zet de source van die preview image op de juiste. En zet het data-attribuut aan. En die andere zet die value van die input weer op 0. En haalt het data-attribuut weer weg. En daardoor heb je gewoon die hele interactie die ik beschreven had. Echt super vet. Ja. En dat allemaal in Tailwind gestyled. Maar daardoor is het ook super portable. Dus je kunt echt paar regels JavaScript waar eigenlijk niet zoveel aan mis kan gaan. Dat is super overzichtelijk wat er gebeurt. En ja, verder is het styling. Dus alle teksten staan er al en allemaal dat soort dingen. Dat is echt super vet.
Nee, zeker. Oh, nice. Oh, cool.
En het is wel... Weet je, als worst case is als ik dit eruit... Ik heb zoveel met pure Tailwind gedaan in het project. Dus ook al die drop-downs en al die andere dingen. Het is allemaal... heb ik eigenlijk alles zo Tailwindy mogelijk proberen te doen. Maar wel echt met Rails. Ik heb ook heel veel view component gebruikt. Ik heb al tabs gemaakt en weet ik wat allemaal voor shit. Dat is wel echt super leerzaam om een beetje greenfield dat te kunnen doen. Want dan kun je ook... Dat kun je dan ook weer meenemen in de richting die je wil geven aan bestaande applicaties. Dus dan heb je gezien hoe het echt fijn kan werken. Ja, misschien kan niet iedereen in één keer overstappen. Maar je weet wel waar je heen kunt bewegen, weet je wel. Dat is wel echt nice.
Ja, nee, dat is sowieso het handig van side projects. Een kleine, ja, gewoon proof of concepts uitproberen. Ja.
Dus ik ga daar denk ik ook wel op termijn een blogpost over schrijven. Misschien kan ik een transcript van deze... podcast gebruiken als starting
point. Zelf je blogpost. Begin 2024.
Ja, dat is wel echt... wat is het? Zelfs begin... eind 2022. Zo november. Wanneer kwam ChatGPT? Ja, december. Ja, oké.
Begin was het nog bagger. Ja, cool. Bagger. Zag je wel de potentie, maar toen...
Ja, ik moet wel zeggen, toen dat echt uitkwam, was ik echt helemaal... Ik zat gewoon... ik nam toen nog mijn telefoon mee naar bed, omdat ik dat gewend was van de verbouwing. En dan... Dan lag ik gewoon de hele avond, of de eerste paar avonden lag ik gewoon de hele tijd zo te typen tegen dat ding. Toen tegen ChatGPT, dus dat was echt... En nu denk je echt over de meeste dingen die dat ding doet. Ja, oké, dat is wel kut eigenlijk. Terwijl hij echt van minder zwaar onder de indruk was in december 2022.
Nee.
Vooral wat Llama 3, die is dus beter. Ik heb hem niet heel uitgebreid getest, maar volgens velen beter dan 3.5, dan ChatGPT 3.5. En toen was ChatGPT 3 zelfs, volgens mij, toen ChatGPT uitkwam. En Llama 3 is gewoon beter. Die kun je gewoon lokaal draaien. En dan denkt hij dan, ja, fuck you, Llama 3. ChatGPT 4 is veel beter, man. Dat valt gewoon echt super gestoorde technologie. Dus eigenlijk om gewoon zo lokaal op je laptop te hebben.
Volgens mij zijn we er wel zo'n beetje, of niet? Of
nou, vooruit dan maar. Nee, ik heb geen afsluitertje. Heb ik gewoon niet.
Nee, ik ook niet echt. Maar dat hoeft ook niet altijd.
Ik kan er nog één keer een kans geven aan dus het ChatGPT. Je bent wel beschikbaar, dingetje. Even kijken, wat willen we weten?
Een rap.
Doe even een Eminem rap over... Oh, wacht, ik vraag het wel in het Engels, anders helemaal geen. Doe een rap about... Een Eminem-style rap about Ruby on Rails as a closer for our podcast. Duurt wel langer. Ik krijg nu zo'n bericht van copyrighted content. Blah, blah.
Sorry, I'm having issues right now. Our systems are experiencing heavy load. Please try again later.
Jezus. Do an Eminem rap about Ruby on Rails to close our podcast. Gaat weer dezelfde kant op.
Ew.
Here it goes. It's Ruby on Rails, the code that prevails. From the back end to the front end, it never fails. With Ruby on Rails, we're building like pros. Quick iterations, yeah. Watch how it flows. VC's the mantra guiding our code, Eminem and Rails. It's an epic mode. From controllers to views, it's all in the mix. Models handle data with active record tricks. Scaffold that app with a few simple clicks. Deploy it on the cloud and watch how it sticks. With Ruby on Rails, we're building like pros. Quick iterations. Yeah, watch how it flows. MVC's the mantra guiding our code, Eminem and Rails. It's an epic mode. Slim Shady signing off. With some dev advice, code smart, stay sharp, and keep your apps precise.
Check je later.
Yo, later.